Hoofdstuk 24. Over de bomen aan de Finnmarkgata lag een eerste groene waas en in het park liepen meer mensen dan anders. Het licht van de lente was hard en alles kreeg er meer kleur door. Ze had 's nachts onder zijn bed gelegen, schreef hij. Ze hielden elkaar voor de gek en toch was het goed. Het was bijna een gedicht. Uit haar tas haalde ze haar iPod en stopte de dopjes in haar oren. Op het ritme van zijn muziek liep ze naar zijn huis. Met elke stap dichter bij de kooltruienman, de man met de blote voeten en de zeegroene ogen achter een rode bril. Die man wachtte op haar. Ze kwam steeds dichterbij en dan zou hij haar zien en dan had hij wat hij wilde op zijn vrije dag. Zij was de invulling van iemands plannen vanmiddag. De trap nam ze met twee treden tegelijk en ze klopte op het raam in plaats van op de bel te drukken. Ze zou nu eindelijk dat boek komen halen en dan hoefde ze eigenlijk niets meer te doen, alsof er nog een reden moest zijn om langs te komen. Voor de vorm hadden ze toch nog iets bedacht, omdat het anders anders werd en dat was eng. Ole stond met zijn handen diep in zijn zakken gestoken en op blote voeten in de deuropening. Hé, lila lijntje, kom binnen. Zijn gitaar stond tegen de muur en overal op de vloer lag bladmuziek en de televisie stond aan zonder geluid. Hij maakte een verontschuldigend gebaar. Ik was wat aan het oefenen. We zijn weer geboekt. Nog even en we worden wereldberoemd. Ben ik te vroeg? Hij had het toch geschreven. Kom je koffie drinken? Het was toch niet nodig geweest om een tijd af te spreken? Iets van Maren schemerde door Lila heen. Zou die ergerniswekkende onzekerheid ooit overgaan? Jij komt nooit te vroeg. Met zijn handen in zijn zakken bleef hij wat onhandig midden in de kamer staan. Dus het was waar, dacht Maren. Hij had me nog niet verwacht. Een andere gedachte drong zich op. Hij had haar juist wel verwacht en wilde dat ze hem zou aantreffen met die gitaar en al die muziek. Hij wilde indruk maken. Ze kon een glimlach niet onderdrukken. De indruk die hij daarmee gemaakt had, was nog beter dan die hij had willen maken. Hij had erover nagedacht hoe ze hem aan zou treffen. Hij wilde dat ze iets van hem vond. Waarschijnlijk om haar ervan te overtuigen dat ze echt niet te vroeg was, veegde hij de bladmuziek bij elkaar en floot een gek wijsje. Ze gooide haar jas over de stoel in de kamer. Op alle stoelen lag een stapel boeken, dus ging Maren op de bank zitten. Op de hoek waar ze de vorige keer ook zat. Haar plekje, zou je kunnen zeggen. Ze kroop naast de hond op de bank en die legde zijn kop op haar schoot. Dat doet hij niet bij iedereen, zei Ole. Maren dacht aan Crisis, die dat wel deed. Of zou die roodgeverfde vrouw ook iets hebben wat niet iedereen had? Niet aan denken. Maren krabbelde op de kop van de hond, die zijn ogen sloot en zich half op zijn rug draaide. Ole maakte koffie en ging aan de andere kant op de bank zitten, met de hond tussen hen in. De film op televisie ging ondertussen gewoon door. Een man en een vrouw stonden tegenover elkaar op het strand. Het haar van de vrouw waaide om haar gezicht en ze zei iets. Ik heb altijd in je geloofd, stond er onder in beeld. Weet je wat ik vroeger dacht, zei Maren, dat als iets ondertiteld werd, dat ze het voor de acteurs makkelijk wilden maken. Dan hoefden ze alleen maar...